We gaan verder met Daniël, hoofdstuk 2. Vorige week zijn we daarin begonnen. We hebben gezien dat Daniël betekent, God is mijn rechter. Hij is door Nebukadnezar meegevoerd naar Babel. En we hebben in les 1 ook gezien dat Nebukadnezar de opdracht gaf om enkele jonge mannen klaar te stomen, 3 jaar lang, of een tijd van 3 jaar, dat die geleerd moesten worden, ook over de wetenschap, de kennis van de Chaldeeën, om dan uiteindelijk te kunnen dienen aan het hof van de koning. Maar dat was direct een probleem voor Daniël en voor zijn 3 tijdsgenoten. Want een van de dingen die de koning had gezegd was, die jonge mannen, als die opgeleerd worden, die moeten eten wat ik zeg dat ze moeten eten. En die moeten drinken wat ik zeg dat ze moeten drinken. En Daniël had daar van Gods wegen een probleem mee. En we hebben gezien dat Daniël een jonge man was, die de uitdagingen in zijn leven niet uit de weg ging, maar die oplossingen zocht samen met God en samen dat God nog altijd werd grootgemaakt, dat God nog altijd werd gehoorzaamd en uiteindelijk slaagt hij er dan ook in om dat voedsel wat de koning had voorgesteld, dat hij dat niet moet eten en dat hij dat voedsel kan eten dat God welgevallig was. En uiteindelijk blijkt dan ook dat Daniël en zijn 3 tijdsgenoten, die ook andere namen hebben gekregen, we hebben dat ook gezien, die namen werden veranderd, en zij waren zeer uitmuntend in hun voorkomen, in hun raad, en zij waren een heel hoog aanzien bij koning Nebukadnezar. We hebben dan als laatste vers ook gezien, vers 21 van hoofdstuk 1, dat Daniël daar bleef, tot het eerste jaar van koning Kores. Dus zolang Babel of dat Nebukadnezar heerste, hij heeft ongeveer, als ik me niet vergis, 43 jaar over Babel geheerst. En het is nog een 21 jaar daarna of zo dat Babel heeft bestaan, dat het een groot rijk is geweest. Al die tijd is Daniël aan het hof gebleven, maar zelfs daarna nog, zoals we ook in het boek zullen tegenkomen, ook toen de Perzen Babylonië veroverde en Kores de machthebber was, ook toen nog bleef Daniël de raadgever aan het hof. Maar voordat we daar komen, gaan we hoofdstuk 2 tegemoet. En daar krijgt koning Nebukadnezar een droom. En wat zien we in hoofdstuk 2 vers 1? In het tweede jaar van de regering van Nebukadnezar had hij een droom, waardoor zijn geest verontrust werd en het met zijn slaap gedaan was. Nu probeer u even historisch in te beelden wat de toestand van Nebukadnezar was. We hebben vorige keer gezien dat hij als bevelhebber van het leger van zijn vader, want die was op dat moment koning, een strijd aan het voeren was tegen de Egyptenaren. En de strijd bij Karkemis is uiteindelijk door hem gewonnen en hij was bezig met de Egyptenaren achterna te gaan tot aan Egypte. Maar op een gegeven moment heeft hij te horen gekregen dat zijn vader is gestorven in het thuisfront en hij is terug naar huis getrokken. En het is in die tijd dat Daniël is meegevoerd. Maar hier is Nebukadnezar, die wordt hier in één keer koning van een machtig rijk. Zijn vader heeft hij pas verloren en in deze tijd krijgt hij een droom. En over die droom was hij heel verontrust. En ik denk dat je in zijn situatie zou zijn, we gaan dat zelfs ook zien in de les, je zou voor minder gaan dromen, je zou voor minder gaan piekeren, je zou voor minder jezelf gaan zorgen gaan maken, maar hij kon er nimmer van slapen. Maar wat doet Nebukadnezar, en we gaan dat niet allemaal lezen, hij roept al zijn wijzen, al zijn geleerden, al zijn bezweerders, al de waarzeggers van zijn land, en hij zegt, jullie moeten mijn droom gaan uitleggen. Maar het probleem met wat Nebukadnezar zei was, hij zei niet wat zijn droom was. Hij verwachtte dat zijn dienaren en zouden zeggen wat hij gedroomd had en wat die droom betekende. Je kunt je inbeelden, die mannen, die bezweerders, die wijzen, ja, die zaten dus met een probleem. En wat zeggen zij in vers 4? En we zien dan ook vanaf vers 4 in hoofdstuk 2 is waar het Aramees begint. Wat we gezien hebben tot het einde van hoofdstuk 7, dus begin van hoofdstuk 8, dat is allemaal Aramees. De voor en daarna is Hebreeuws in de grondtekst. Maar wat zeggen die dus in vers 4, de Chaldeeën? O koning, leef in eeuwigheid. Zeg uw dienaren de droom en wij zullen de uitlegging te kennen geven. Wat zegt de koning? Het besluit staat bij mij vast. Indien gij mij de droom met zijn uitlegging niet bekend maakt, zult gij in stukken gehouden worden en uw huizen zullen tot een puinhoop worden gemaakt. Maar indien gij de droom met zijn uitlegging te kennen kunt geven, zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Geef mij dus de droom met zijn uitlegging te kennen. Dan kunt u inbeelden dat die wijze mannen met de vloeper zaten. Vertel mij de droom, waar ze niet van wisten wat de droom was. Vertel me de uitlegging. En wat zei de koning? Doet je het niet? Je gaat eraan en uw bezittingen worden met de grond gelijk gemaakt. Dus die zagen het al aankomen. En wat zeiden ze in vers 7? Ze gaven opnieuw ten antwoord: de koning zeggen zijn dienaren de droom. Dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning gaf ten antwoord, vers 8, ik begrijp heel goed dat gij tijd zoekt te winnen, omdat gij ziet dat het besluit bij mij vaststaat, dat één vonnis u treft, indien gij mij de droom niet kunt bekendmaken. En gij hebt afgesproken mij iets leugenachtigs en slechts te zeggen, totdat de toestand zich wijzigt. Zeg mij dus de droom, of dat ik weet dat gij mij de uitlegging ervan kunt te kennen geven. Nu heb ik het neder al door wat die mannen bezig waren. Ja, ze konden, wat moesten ze zeggen? Ze wisten niet wat hij gedroomd had. En heb ik het neder gezegd, ik weet dat ze hier tijd aan het winnen zijn. Ik weet dat je probeert eigenlijk, of misschien hoopt zelfs, ja, zijn gekke toeren zullen wel voorbij gaan, laten we het maar rustig aandoen, en dan zullen we allemaal verwateren. Maar die Nebukadnezar was verontrust. En hij wilde weten wat de droom was. En als zij hem konden vertellen wat de droom was, dan kon hij ook weten dat de uitlegging van de droom betrouwbaar zou zijn. Maar wat zeggen de Chaldeeën? Vers 10. Er is geen mens op de aardbodem die het door de koning gevraagde zou kunnen te kennen geven. Daarom heeft dan ook geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks van enige geleerde of bezweerder of Chaldeer gevraagd. Andere woorden, koning, wat jij vraagt is onmogelijk. Wij kunnen het u niet zeggen. Maar, wat zeggen ze in vers 11 nog meer? Wat de koning vraagt is te zwaar. Er is niemand anders die het de koning zou kunnen te kennen geven dan de goden die echter niet bij de stervelingen wonen. Ze zeiden, er is geen mens die u daarop gaat kunnen antwoorden. Er zijn wel goden en die weten waarschijnlijk het antwoord wel op uw vragen. Maar wij zouden het niet weten. En de koning is natuurlijk niet blij. En de koning geeft het bevel. Al de geleerden, al de wijzen, al de bezweerders, al de waarzeggers van het rijk, doden. Maar daar waren dus ook Daniel en zijn drie vrienden bij. Want die waren aangesteld aan het hof. En dus dreigde er ook onheil te komen over Daniel en over zijn metgezellen. En wat zien we in vers 14? Toen richtte Daniel zich op verstandige en gepaste wijze tot Arioch, de overste van de koninklijke lijfwacht, die uitgetrokken was om de wijze van Babel te doden. Vers 15, hij nam het woord en zeide tot Arioch, de koninklijke machthebber, waarom is dit strenge bevel door de koning uitgevaardigd? Daarop maakte Arioch Daniel de zaak bekend. Toen ging Daniel tot de koning en verzocht dat deze hem enige tijd zou gunnen om de uitlegging aan de koning te kennen te geven. Daarop ging Daniel naar zijn huis en maakte zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria de zaak bekend. En zeiden dat zij barmhartigheid moesten afsmeken van de God des hemels betreffende deze verborgenheid. Opdat men Daniel en zijn metgezellen niet zou ter dood brengen met de overige wijze van Babel. Wat doet Daniel? Wat had hij eerder al gedaan? Hij had een wijsheid een rust, hij had een bedachtzaamheid samen met God de situatie proberen op te lossen. En de vorige keer hadden we gezien, het werd gezegend, het was succesvol. En ook nu, in plaats van te panikeren, in plaats van gekke dingen te gaan doen, wat doet Daniel? Wel, hij vraagt de koning om tijd. En, dat was eigenlijk nog niet het belangrijk, als hij nu tijd vroeg of niet. Het allerbelangrijkste wat hij doet is, hij gaat naar zijn broeders toe en hij zegt, wij hebben een probleem en wij moeten God afsmeken. Wij moeten God afsmeken dat hij ons de uitlegging gaat geven van die droom. En ze doen dat. Ze smeken tot God. Ze smeken tot God. God, help ons uit deze toestand. Help ons in deze nood. Kom ons tegemoet. Dat wij niet ter dood gebracht worden. Wat gebeurt er in vers 19? Toen werd de verborgenheid aan Daniel in een nachtgezicht geopenbaard. God luisterde naar hun gebed. God maakte in een nachtgezicht, en dat is niet hetzelfde als een droom, dit is een visioen wat gegeven werd, waardoor Daniel en de droom en de uitlegging bekendgemaakt kreeg van God. God openbaarde dit aan Daniel. En wat doet Daniel als God hem dat duidelijk maakt? Kijk eens hoe mooi Daniel tot God bidt. Op het einde van vers 19, daarop loofde Daniel de God des hemels. Vers 20, Daniel hief aan en zeide, geprezen zij de naam Gods, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want God behoort de wijsheid en de kracht. 21, God toch verandert tijden en stonden. God zet koningen af en God stelt koningen aan. Dat was het geloof en het vertrouwen waarin Daniel leefde. God verleent wijsheid aan de wijze en kennis aan hen die inzicht hebben. Vers 22. God openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen. God weet wat in het duister is en het licht woont bij hem. 23. U, o God, mijn vaderen, loof en roem ik, omdat jij mij wijsheid en kracht verleend hebt en mij thans hebt bekendgemaakt wat wij van u gesmeekt hebben, daar jij ons immers de zaak des konings hebt bekendgemaakt. Daniel wist wat die droom was en wat de droom betekende. En het eerste wat hij doet, is God danken. God had zijn leven opnieuw gezegend en God dankte God daarvoor. En dat is iets waar ik denk dat wij en veel mensen, en misschien moet ik meer in de ik-vorm spreken, omdat ik niet namens iedereen kan spreken, maar waarin de mens soms tekort komt. God geeft zoveel zegen. God geeft zoveel goede gaven, elke dag weer opnieuw, aan alle mensen, en in het bijzonder aan zijn kinderen. En wat doen wij? Zijn wij net als Daniel heel vlug om te zeggen, maar God dank u. God dank u vandaag, daarom waardeerde ik ook het gebed van Michael, dank u voor de goede dingen die we gehad hebben. Dank u voor de zon die vandaag het schenen heeft. Dank u voor de gemeenschap die we hier met elkaar mogen hebben als kinderen Gods. Dank u voor het jonge leven in ons midden. Dank u voor de mensen die ons omringen. Dank u voor het eten, dank u voor de... En er zijn zoveel redenen waarom wij God mogen danken, maar doen wij dat ook? Spreken wij dat ook uit? Ons lof, onze eer, onze glorie, met onze lippen, dat wij dat aan God geven. Dat was wat Daniel deed. Daniel erkende dat alles van God kwam en dat God alle eer toekwam. Maar het probleem was daarbij natuurlijk nog niet opgelost. Wat doet Daniel? 24. Derhalve ging Daniel naar Arioch, aan wie de koning had opgedragen de wijzen van Babel ter dood te brengen. Hij ging en sprak al dus tot hem, breng de wijzen van Babel niet ter dood, leid mij tot de koning en ik zal de koning de uitlegging te kennen geven. En het lijkt er ook heel sterk op dat die Arioch, die legeroverste, dat hij eigenlijk niet vlug geneigd was om al die wijzen uit te moorden. Want wat was zijn bevel van de koning? Maak ze allemaal af. Maar ja, Daniel leefde ondertussen nog, de andere wijzen leefden ondertussen nog, En hier gaat hij zelfs naar de legeroverste toe en zegt van, hey, breng me naar de koning. Dus het lijkt er sterk op dat hij niet echt de neiging had om uit te voeren wat de koning had bevolen. Omdat natuurlijk een heel streng bevel van de koning was. En waarschijnlijk ging hij daar niet mee akkoord. Maar Daniel zegt, breng me naar de koning en ik ga de uitlegging kunnen geven. En wat doet Arioch, vers 25? Arioch brengt Daniel inderhaast tot de koning en zegt tot hem, en kijk wat hij zegt, merk op wat Arioch zegt tot de koning, ik heb een man gevonden onder de ballingen van Juda, die de koning de uitlegging kan bekendmaken. Wat is er mis met Arioch zijn redenering? Arioch had niemand gevonden, maar Arioch wilde wel met de eer gaan lopen. Het was een leugentje om best wil. En ook daar denk ik dat voor ons een heel goede waarschuwing en een goed voorbeeld in ligt. Hoe vaak zijn wij niet geneigd om te zeggen, om iets zo te zeggen, zo een kleine twist aan te geven, dat wij er goed voorkomen. Dat wij in een goed daglicht worden geplaatst. Dat wij toch maar krediet en eer krijgen die we eigenlijk niet verdienen. En sommige mensen zeggen, ja, dat leugentje voor best wil, alleen dat kan toch geen kwaad. Maar Arioch had helemaal niet een man uit de ballingen gevonden van Juda. Het was Daniel die naar Arioch was gegaan en had gezegd van, kijk, breng me naar de koning en ik ga de koning de uitlegging kunnen geven. Maar Arioch wilde de eer voor zich, wilde bij de koning in een goed blaadje staan, ik heb die man gevonden. Maar dat was natuurlijk niet waar. Vers 26, de koning die richt het woord tot Daniel, wiens naam Beltesassar was. Zijt gij in staat mij de droom die ik gezien heb met zijn uitlegging bekend te maken? Wat zou gij nu antwoorden? Daniel zijnde en wetende, weten wat gij wist. De koning vraagt, kunt gij, Daniel, mij de droom uitleggen? En wat antwoordt Daniel? De verborgenheid, vers 27, waarna de koning vraagt, kunnen geen wijze, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Daniel zegt het zelf als de wijze. Niemand kan dat aan u vertellen. Wie dan wel? Vers 28. Maar er is een God in de hemel die de verborgenheden openbaart. Hij heeft de koning Nebukadnessar bekendgemaakt wat in de toekomende dagen geschieden zal. Uw droom en de gezichten die u op uw legersteden voor ogen kwamen, waren deze. Bij u, o koning, rezen, terwijl gij op uw legersteden laag, gedachten op over wat er na deze geschieden zou. En hij die de verborgenheden openbaart, heeft u bekendgemaakt wat er geschieden zal. Daniel zei niet van, ik ga het u wel eens even zeggen, koning. Ik ben degene die het wel weet, die anderen die weten het niet. Maar ik weet het wel, dat was niet wat Daniel zei. Daniel zei, niemand weet het. Alleen God. En God is degene die het bekend maakt. En wat ging God bekend maken? Wel, koning Nebukadnezar, waarom heeft hij die droom gekregen? Hij was aan piekeren, was zijn vader verloren, verwikkeld in allerlei oorlogen, een hoop zorgen. Hij was aan het denken van, ja, wat gaat er in de toekomst gebeuren? En God heeft hem geantwoord op die vraag. God heeft hem die droom gegeven. En door middel van Daniel ook de uitlegging, zodat Nebukadnezar zou weten wat er in de toekomst zou gebeuren. Vers 30. Mij nu, zegt Daniel, is deze verborgenheid geopenbaard, niet door een wijsheid die ik zou bezitten, boven alle levenden, maar opdat de uitlegging de koning bekend zou worden gemaakt, en dat gij de gedachten van uw hart zou kennen. Daniel zei, nee, ik ben niet meer als een ander, en ik zou het ook niet geweten hebben, tenzij God het mij bekend maakt. En wat is nu de droom? Wat is nu de droom waar de wijzen van Babel, wat ze het niet konden weten, wat alleen Nebukadnezar wist? en wat hij niet wilde zeggen wat de droom was, opdat hij ook zou kunnen weten als de uitlegging betrouwbaar zou zijn. Wel, dit is de droom die Nebukadnezar had. Vers 31. Gij, o koning, had een gezicht, en zie, er was een groot beeld. Nebukadnezar was aan het dromen, hij was aan het nadenken over de toekomst, en in de droom zag hij een groot beeld. Het beeld, staat er, was hoog. En de glans van dat beeld was buitengewoon. Het stond voor u. Dus Nebukadnezar stond daar als kleine man voor dat grote, glanzende beeld. En de aanblik ervan was schrikwekkend. En dat beeld, dat zag er op een bepaalde wijze uit. En kijk hoe dat beschreven wordt. Vers 32, het hoofd van dat beeld was van gedegen goud. Dus een heel groot beeld, glansrijk, schrikwekkend, met een hoofd dat van goud was. Zijn borst en armen waren van zilver. Zijn buik en lendenen van koper. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten deels van ijzer, deels van leem. Dat was wat Nebukadnezar gedroomd had. Maar er was nog meer. Kijk eens in vers 34. Terwijl gij bleef toezien, dus terwijl Nebukadnezar in zijn droom naar dat beeld bleef kijken, gebeurde er iets. Hij raakte, zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en van leem, en deze verbrijzelde. Dus dat beeld staat daar, Nebukadnezar is aan het kijken, en in een keer raakt daar een steen los, dat die steen die valt op de voeten die deels van ijzer en deels van leem waren, en het verbrijzelt die voeten. Dat was wat Nebukadnezar in zijn droom zag. 35. Toen werden, in diezelfde droom, tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld. Zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de gehele aarde vulde. Dat beeld staat voor Nebukadnezar. Hij ziet die steen vallen op die voeten, die verbrijzelen. En in ene keer wordt heel dat beeld verbrijzeld als stof, of zoals het hier gezegd wordt, zoals kaf. En de wind komt, blaast het weg, en dat grote, indrukwekkende, glansrijke, schrikwekkende beeld was er niet meer. Maar wat er wel overbleef, was die steen. Die steen die het beeld getroffen had, en die werd tot een grote berg die de hele aarde vulde. Dat was het beeld, dat was de droom, die niemand kon uitleggen, die niemand kon weten. Dat was waar Nebukadnezar over gedroomd had. Maar wat betekent die droom? En Daniel gaat zeggen wat die droom betekent. Vers 36. Dit is de droom en de uitlegging daarvan zullen wij de koning zeggen. 37. Gij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft. Vers 38. Ja, in wiens hand hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds en het gevogelte des hemels heeft gegeven, en die hij tot heerster over die alle heeft gemaakt, gij zijt dat gouden hoofd. Dus wanneer Nebukadnezar daar stond in die droom voor dat grote beeld, en dat gouden hoofd zag, hij was dat hoofd. Zijn koninkrijk stond symbool voor dat hoofd. Maar wat betekent dan die borst? Vers 39. Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan, geringer dan het uwe. En weer een ander, een derde koninkrijk van koper, dat heersen zal over de gehele aarde. Vers 40. En een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer, juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorselt. En gelijk ijzer dat vergruizelt, zal dit die alle verbrijzelen en vergruizelen. En dat jij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Wel zal het iets van de hardheid van het ijzer aan zich hebben, juist zoals jij gezien hebt dat ijzer gemengd met kleiachtig leem, en de tenen van de voeten deels van ijzer en deels van leem, ten dele zal dit koninkrijk hard zijn, en ten dele zal het brood zijn. Dus die vier delen van dat beeld stellen vier koninkrijken voor. Nebukadnezar zijn rijk, het Babylonische rijk, was het eerste rijk. Na hem zou een ander koninkrijk komen, daarna een derde koninkrijk, en dan een vierde koninkrijk. Dat is wat het beeld voorstelt. En over dat vierde koninkrijk wordt gezegd dat het een verdeeld koninkrijk zal zijn, en dat het deels hard zal zijn en deels broos. Wel, kijk eens in vers 43 wat dat betekent. Dat jij gezien hebt dat ijzer vermengd met vleiachtig leem betekent, zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar met elkander geen samenhangend geheel vormen, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Dus dat vierde koninkrijk, daar werd meer specifiek iets over gezegd, namelijk, zij zullen zich door huwelijksgemeenschap vermengen, maar uiteindelijk zal het geen stevig, geen samenhangend koninkrijk zijn. Waarom niet? Net zozeer als ijzer zich niet vermengt met leem. Dat is wat de koninkrijken betreft die voor dat beeld staan. Maar nu weten we nog niet wat die steen was, die daar in een keer zonder toedoen van mensenhanden viel en die voeten verbreizelde. Kijk eens wat daar gezegd wordt. Daarover gezegd wordt in vers 44. Maar in de dagen van die koningen, dus in de dagen van dat vierde rijk, dat na Nebukadnezar zou komen, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten. Eerst was er het Babylonische koninkrijk, dan zal er een ander koninkrijk komen, nog een ander, en dan een vierde. En in dat vierde koninkrijk, wanneer dat zou heersen over de wereld, wanneer dat zou heersen op aarde, dan zou God een koninkrijk oprichten. En wat wordt er gezegd over dat koninkrijk? Dat een eeuwigheid niet zal te gronde gaan. Dat koninkrijk zou worden opgericht door God. En het zou een eeuwigheid niet ten gronde gaan. Het zou dus altijd blijven bestaan, zoals ook gezegd wordt. En waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. En dat zou gebeuren, die oprichting van dat koninkrijk, in de dagen van het vierde rijk na Nebukadnezar. En wat zou er dan gebeuren, of wat zou dat koninkrijk doen dat God zou oprichten? Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan een eeuwigheid, juist zoals jij gezien hebt, vers 45, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na deze geschieden zal. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. Nu, dit is zo'n accurate voorspelling. We gaan dat in Daniël nog verschillende keren tegenkomen. Maar dit is God die spreekt. God die spreekt tegen een goddeloze koning, die zijn instrument was in zijn tijd om Israël te straffen, waardoor Israël in ballingschap is gevoerd. En God maakt aan deze koning bekend wat er zou gaan komen, honderden jaren later. Wel eigenlijk ook in de nabije toekomst. Want hoe lang heeft Babel geregeerd over de wereld? 70 jaar. En het rijk dat na Babel kwam, was het rijk van de Mede en de Perzen. En ik had hier ergens opgeschreven, die hebben ongeveer 200 jaar geregeerd. Na dat rijk van de Mede en de Perzen kwam het Griekse rijk. Dan denken we aan Alexander de Grote. Dat heeft 130 jaar bestaan, ongeveer. Hè? Niet op een dag pakken of op een jaar pakken. En daarna kwam het Romeinse rijk. En het is in de dagen van dat laatste rijk, het Romeinse rijk, dat God een koninkrijk zou oprichten. Een eeuwig koninkrijk. Nu, we kennen dat allemaal, maar lees nu eens in Marcus hoofdstuk 1. En dan gaan we zelfs even terugkomen naar de laatste woorden van hoofdstuk 2. En wetende wat Daniel heeft geopenbaard aan Nebukadnezar. In 600, ongeveer 600 voor Christus. Kijkend dat Jezus in de wereld komt. Wat Jezus zei in Marcus 1 vers 14 en 15. Michael, misschien wil jij dat even lezen. Als je het hebt.
14. En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie door te prediken. 15. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk God is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.
Oké. De Romeinen heersten in dit moment over de wereld, op dit moment over de wereld. Jezus begint te prediken. En wat zegt Jezus? De tijd is vervuld. Welke tijd? Wel, wat zou er gebeuren? God zou een koninkrijk oprichten. Een eeuwig koninkrijk. Dat altijd zou blijven bestaan. Jezus zegt, de tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Marcus 9 zegt, Jezus, sommigen van u zullen niet sterven voordat zij gezien hebben dat het koninkrijk van God gekomen is met kracht. Dat koninkrijk van God, waar wij vandaag burgers van zijn. Als wij kinderen van God zijn, als wij christen zijn geworden. Dat is wat de profetie zegt. Is dat niet mooi? Kijk eens in Hebreeën hoofdstuk 12. Wat wij ontvangen hebben. Vers 28. Laten wij derhalve, dat zegt de schrijver hier tegen de christenen, tegen de gelovigen, laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. Het koninkrijk dat Christus heeft gesticht. Een onwankelbaar koninkrijk, waarvan Daniel profeteerde tegen Nebukadnezar, het zal altijd gaan blijven bestaan. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehaaglijke wijze, met eerbied en ontzag, van onze God en zijn verterend vuur. We kennen de tekst in Colossense hoofdstuk 1, waarin wordt gezegd dat wij zijn overgebracht van de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Vergis ik mij en moet ik verwijzen naar Efeze hoofdstuk 1. Wacht, ik zal het heel even opzoeken dat ik het juist heb. Ja, Colossense hoofdstuk 1 vers 13 en 14. Daniel werd door God gezegd wat er zou gaan gebeuren. En Daniel vertelt dat aan Nebukadnezar. Zouden vier koninkrijken komen. Nebukadnezar was het eerste. Dan een tweede en een derde en een vierde. En de dagen van het vierde koninkrijk zou God een eeuwig koninkrijk oprichten. En wat zagen we in het beeld van Nebukadnezar? Dat was een steen. En die verbrijzelde. En die steen die werd tot een grote berg. En die vulde heel de aarde. Welk beeld hebben wij van de gemeente? Die is heel klein begonnen. Een paar zielen op de Pinksterdag. 3000 vergeleken met de wereldbevolking. En kijk vandaag de dag. En kijk doorheen de geschiedenis. Hoe de gemeente is gegroeid. En hoe het koninkrijk van God zich verspreid heeft. En de hele aarde vervult en nog steeds vervult. Dat is de profetie waar Daniel een zicht in kreeg. En we gaan nog meer van die dingen zien in het boek van Daniel. Maar hoe mooi is het niet dat God degene is die dromen bekend maakt. God degene is die de toekomst kan voorspellen. God degene is die alles weet. En hoe reageert Nebukadnezar op die woorden, als we teruggaan naar Daniel hoofdstuk 2, vers 46, dat neem ik het meest daar dat hoor. Kijk wat hij doet. Toen wierp koning Nebukadnessar zich op zijn aangezicht en aanbad Daniel. Ook beval hij offer en een reukwaard aan hem op te dragen. En er wordt hier niet gezegd of Daniel dat nu aannam of niet, maar we weten uit andere schriftplaatsen dat heilige mensen het niet toelieten dat zij zelf aanbeden werden. En dus we gaan er ook van uitgaan dat Daniel die aanbidding niet heeft aanvaard. Want hoe zou Daniel dat kunnen als hij eerst God alle eer geeft, terwijl hij alle ruimte ertoe had om te zeggen van ik ben degene die het hier eens even gedaan heeft. En ja, hij zou verzwegen hebben dat God er iets mee te maken heeft. Nee, hij gaf enkel God alle eer. Dus gaan we er ook hier vanuit, hoewel we het niet worden gezegd, dat Daniel die aanbidding niet heeft aanvaard. Vers 47, de koning gaf Daniel ten antwoord in waarheid. Uw God is de God der goden en de Heer der koningen en Hij openbaart verborgenheden. Daarom heb jij deze verborgenheid kunnen openbaren. Vers 48, toen verhief de koning Daniel en schonk hem vele grote geschenken. Ja, hij maakte hem tot heerser over het gehele gewest Babel en tot opperhoofd over alle wijzen van Babel. En wat doet Daniel? Kijk eens hoe nederig Daniel was. Hoe hij niet uit was op macht, op eer, op bezittingen, op een positie van aanzien. Vers 49, op Daniels verzoek droeg de koning het bestuur van het gewest Babel op aan Sadrak, Mesak en Abednego, terwijl Daniel aan het hof des konings bleef. Daniel wilde die geschenken niet. Daniel wilde die machtspositie niet over het gewest Babel. Daniel wilde de koning dienen. Hij wilde daar blijven waar hij nuttig kon zijn voor God. En dat is de droom die Nebukadnezar had. En dat is de uitlegging van de droom die God aan Daniel en aan Nebukadnezar bekend heeft gemaakt. En ook daar kunnen we natuurlijk weer veel dingen van leren. Zoals bijvoorbeeld dat we onze gsm niet moeten laten aanstaan tijdens de studie. Maar probeer te denken aan dat beeld. Want dit hoofdstuk 2 is eigenlijk het fundament van de brief. Waarin we nog een paar keer, als we verder gaan in de brief, misschien nu niet heel direct in de eerstvolgende hoofdstukken, maar zeker wel vanaf hoofdstuk 7, gaan we hierop verder bouwen. Op dat beeld van die vier koninkrijken. En doorheen de brief gaan we terugkomen naar verschillende aspecten van die koninkrijken. En het is gewoon bijzonder ook hoe Nebukadnessar hier reageert. Want het lijkt erop dat hij tot zijn zinnen is gekomen. En je zou denken dat Nebukadnessar nu God gaat dienen, dat hij zo vol ontzag gaat zijn voor die God die hem zijn droom en de uitlegging gegeven heeft. En daar lijkt het dan ook op, maar het is maar schijn. Want als we in hoofdstuk 3 gaan verder lezen, dan gaan we iets anders gaan tegenkomen. Maar goed, dat is voor de volgende keer. Amen.